Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Niemand haal.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. En ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En je hoorde al eventjes Ties Dams, dat is onze gast deze aflevering. Die kan daadwerkelijk Chinees, jawel. En we gaan het natuurlijk hebben over China.
Ja, en Alibaba en Jack Ma.
Precies, en de grote leider natuurlijk, Xi Jinping en zijn staatskapitalisme.
Regulaties in China.
En wat hebben we te vrezen van de Chinezen?
Ja, oh, dit wordt zo'n leuke aflevering.
Bijzonder interessant. Gaan we beginnen. Welkom.
Dank, heel erg leuk om hier te zijn.
Wij zijn oude bekenden. Althans, een klein beetje. Ik heb jou één keer eerder in een andere podcast lang geleden te gast gehad. We hadden toen over China, want jij bent echt een expert op het gebied van China. Dat kunnen we denk ik wel zeggen. En dat was je 3 jaar geleden en dat zul je in de tussentijd alleen maar verder zijn geworden.
Ja, de markt voor kennis over China is alleen maar toegenomen. Het is opeens, waar ik me toch vooral begeef, bovenaan de politieke agenda gekomen. Maar ik merk ook wel dat bij heel veel bedrijven de verwevenheid met China heel groot is. Maar dat zij toch ook zich beginnen af te vragen. Wat doen al die geopolitieke spanningen dan met onze belangen daar? En hoe werkt China precies? Ja. Dus waar ik 10 jaar geleden nog moest uitleggen waarom je hemelsnaam in China zou verdiepen, is dat nu eigenlijk niet meer in vragen.
Mensen hebben het idee dat we iets te vrezen hebben van de Chinezen.
Ja, dat is grappig. Onze verbeelding en onze daden lopen heel erg uiteen. Dus als je kijkt naar opiniepeilingen van Nederlanders en in heel Europa, wordt dat de angst voor China en het verwerpen van China heel sterk. Mensen denken dat Xi Jinping een boef is en dat China een kwaadaardig land is. Aan de andere kant zijn we ook sinds de start van de coronacrisis alleen maar meer gaan handelen met China. Is onze verwevenheid economisch met China alleen maar toegenomen. Dat gaat heel snel. Ja. Dus zelfbeeld en daden lopen enorm uiteen.
Ja.
Het is heel erg een zwart-wit beeld eigenlijk. In ieder geval mijn belevenis over China. Je bent tegen of voor.
Ja.
Is dat ook iets wat jij heel erg merkt?
Ja, zeker. En ook het wordt steeds moeilijker om ruimte voor die nuance te vinden. Ik begeef me dan in dat soort geopolitieke debatten. En waar het een paar jaar geleden nog vooral ging over inderdaad China uitleggen in zijn complexiteit en andersheid, ben je nu vooral ook aan het reageren op wat heeft de Chinese ambassadeur gezegd? Wat heeft de Amerikaanse ambassadeur gezegd? In welk kamp moet je staan? En inderdaad, is China kwaadaardig of niet?
Ja.
En het probleem daarmee is volgens mij niet eens dat die vraag verkeerd is of dat daar antwoorden daarop verkeerd zijn. Maar vooral, we verliezen de realiteit uit ogen. Namelijk dat we zo diep al met China bestaan in de wereld. Dat een simpel verwerpen of accepteren helemaal niet meer tot de opties bestaat. Dit is een deel van onze realiteit. Financieel, economisch, politiek, cultureel. Dus dat debat is heel snel aan het escaleren, terwijl eigenlijk de wereld al een tijdje zo in elkaar zit.
Je hebt een boek geschreven, Xi Jinping, de machtigste man van China. Misschien wel van de wereld binnenkort, weet ik niet. En je werkt nu bij Klingendaal, Instituut Klingendaal.
Ja.
Ik heb altijd het beeld van dat instituut. Dat zit daar in Den Haag, in een heel groot mooi park.
Ja.
Het is best wel een antieke plek, heb ik het idee. Jij bent zelf, je komt uit 93.
Ja.
Voel je je thuis?
Ja, nee, ik voel me eigenlijk nooit helemaal thuis op de meeste werkplekken. Ik ben ook lang freelancer geweest en dat vind ik erg fijn. En daarom vind ik het schrijven van boeken ook fijn. Dat kun je eigenaardig doen en eigen gereid. En dat ligt mij heel erg. Maar ik wil ook altijd dat wat ik dan allemaal op mijn zolderkamertje bedenk testen aan de weerbarstige realiteit van politiek getouwtrek van gespannen relaties tussen landen. En daarvoor moet je niet in Ede, waar ik woon, en op de Veluwe op mijn zolderkamer zijn, maar moet je in Den Haag en in Brussel zijn en met de mensen praten die morgen moeten gaan onderhandelen met de Chinese ambassadeur over sancties. En ja, dus dat zoek ik op. Dus dat vind ik ongemakkelijk en dat is precies waarom ik het heel interessant vind.
Je bent nu ook met een, of het over Klingendaal, je bent nu ook met een prachtig project bezig volgens mij.
Ja, ik heb eigenlijk binnen Klingendaal begin ik twee specialisaties te krijgen, of beginnen binnen mijn onderzoek. En het ene richt zich op de geopolitiek van narratieven. Dus hoe grootmachten grote verhalen vertellen om hoe andere publieken de wereld zien te veranderen. China is daar extreem goed in en dat zien we heel vaak niet. Maar het andere is het groeiende belang van China en van geopolitieke risico's die met China te maken hebben voor Europese beleggers en Europese belangen in mondiale financiële markten.
Specifiek beleggers dus. Ja.
Ja, en dan richt ik me vooral op grote institutionele beleggers. Maar eigenlijk die risico's, wat ik doe, die risico's in kaart brengen en proberen te bezien hoe politieke ontwikkelingen in China en geopolitieke ontwikkelingen van China met bijvoorbeeld Amerika en Europa op die financiële markt impact hebben. Dat is ook heel relevant als je gewoon als privébelegger belangen hebt in een Chinees bedrijf bijvoorbeeld.
Nou, dus bij deze alvast een uitnodiging voor als je dat onderzoek hebt afgerond.
Ja.
Die hebben we dan mooi nog te goed.
Ja, maar bij het begin beginnen. Wat doen we dus in deze aflevering?
Ja, we gaan het denk ik in meerdere delen over China hebben. En ik denk dat het eerste deel, en dat we veel meer over de China als land gaan praten, over hoe de overheid zich bemoeit met de economie en al die soort zaken. En dat we in het vervolg veel meer ingaan op specifieke bedrijven en misschien ook innovaties en trends daar. Omdat we niet alles in één aflevering hoeven te proppen.
Nee, dat gaat ook niet.
Nee.
En ik ben eigenlijk nog wel benieuwd. Je spreekt volgens mij Chinees, kan ik dat zo zeggen?
Ja, het is niet jammer. Het is wat verroest geraakt, maar nee, zeker.
En je gaat denk ik ook, nu dan even niet, maar ook regelmatig denk ik naar China toe.
Ja, dat ging ik wel. En ik heb dat sinds de publicatie van mijn boek niet meer gedaan. Dat had praktisch redenen. Ik kreeg een heleboel kinderen. En daardoor wilde ik graag even thuis zijn. Toen kwam corona, waardoor het reizen moeilijk werd. Maar ik moet zeggen dat ik nu ook wat twijfels heb over wanneer mijn volgende keer naar China gaat. Omdat er de relaties zo gespannen zijn tussen China en Europa op dit moment. En daar ook door de Chinese overheid denktankers, collega's van mij in andere landen, op sanctielijsten gezet worden. Dat ik in ieder geval nu niet zo vrijblijvend en makkelijk weer eens even die kant op ga als een paar jaar geleden.
Maar op sanctielijsten, dat betekent dus dat China die mensen dan straffen wil of zo? Of?
Ja, dat betekent dus dat dus een tijdje geleden heeft Europa verschillende Chinese organisaties op een sanctielijst gezet. Omdat zij zeggen, Europa zegt, en dat klopt ook, dat die organisaties betrokken zijn bij mensenrechten schendingen, vooral in Xinjiang en de vervolging van de Oeigoeren. China heeft retaliatie, als weerwoord daarop Europeanen, waaronder ons eigen Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, ook op een sanctielijst gezet. En eigenlijk houdt dat in dat die mensen China niet meer inkomen. Maar ook dat bijvoorbeeld als zij zakelijke belangen hebben of als hun familieleden zakelijke belangen hebben in China, dat die dan bevroren worden of ingenomen worden door de staat. Een paar jaar geleden zijn er al ook bijvoorbeeld toen Canada een Chinese topvrouw van Huawei oppakte. Canadese denktankers die in China waren opgepakt, die zitten daar nu nog steeds vast zonder proces. Dus het is wel echt wat grimmiger geworden, eufemistisch gezegd. En ook niet alleen voor diplomaten of voor grote mensen in het bedrijfsleven, maar gewoon ook voor onderzoekertjes.
Zoals jij.
In plaats van daar, zoals ik, ja.
Maar dit bevestigt natuurlijk wel heel erg het zwart-wit denken van over China.
Ja, en door China ook. Hè. Dus dat is het, vind ik ook heel erg het zorgwekkende. Dat ik doe heel veel onderzoek naar hoe China gezien wordt in de rest van de wereld. En hoe China vervolgens op die percepties reageert. En sinds corona is het vijandsdenken over China heel sterk aangezet. Maar zie je ook dat China denkt, dan gaan we daar ons ook naar gedragen. Als we niet geliefd kunnen worden, laat ons dan gerespecteerd worden om onze kracht. Zeker in relatie tot Europa gebeurt dat.
Hebben ze ooit geliefd willen worden, denk je?
Ja, zeker. En ik denk dat dat voor grote gedeeltes of andere plekken in de wereld ook nog steeds zo geldt. Dat China vooral bezig is aantrekkelijkheid, een voorbeeldsfunctie, toonbeeld van innovatie en van eerlijke deals, van gelijkwaardige relatie met andere landen. Dat vooral probeert te positioneren. Ook de Chinese cultuur wil laten zien als beschaafd en mooi en aantrekkelijk voor andere landen. Dat is denk ik heel sterk zo in Centraal-Azië, in Zuidoost-Azië, in Afrika. Maar ik denk dat het ten opzichte van Amerika nu gewoon een hele harde lijn kiest. En Europa daarin verdeeld is. West-Europa vooral nu hard aanpakt. En wil laten zien, wij zijn sterk, dus hou rekening met ons. En in Oost-Europa ook nog wel een mix heeft van... we zijn misschien wel een betere partner en een beter voorbeeld voor jullie dan West-Europa dat is. Dus nee, ik denk dat China nog steeds geliefd wil worden. Maar niet meer zozeer in Nederland en Duitsland en Frankrijk, in Zweden. Ga zo maar door.
Okay. Ja.
Het is natuurlijk ook wel een raar speelveld aan het worden, hè? Denk ik. Dat Biden, nou, eigenlijk onder Trump al met Amerika eigenlijk een beetje de haaks op China is gaan staan. En dat Europa er eigenlijk een beetje misschien als een speelbal tussen ligt. Dat gevoel heb ik een beetje.
Ja.
En dat ook heel veel beursgenoteerde bedrijven daar natuurlijk best wel last van hebben. Ik denk een heel recent voorbeeld is ASML.
Ja.
Die natuurlijk, er is een chiptekort in de wereld. Nou, om meer chips te maken hebben we machines nodig. Nou, daar is ASML heel goed in. Maar Amerika heeft daar een soort van handelsverbod opgelegd. Zie je dat steeds vaker nu? Dat Europa een beetje zo'n tussenpositie krijgt?
Ja, dus ik denk dat sinds Trump, tijdens de Trump administration heeft Amerika besloten, China is een directe en absolute bedreiging voor onze nummer 1 positie op de geopolitieke piramide van de wereld. En het wordt een existentiële strijd. Zij zijn nummer 1 of wij zijn nummer 1. En Amerika heeft aangenomen en rekent erop dat Europa en de NAVO-landen daarin absoluut loyaal zijn. Europa zit, en dat is het ongemakkelijke, anders in de wedstrijd. En kon relatief makkelijk nee zeggen tegen Trump, omdat Europese electoraten doorgaans Trump achterlijk vonden. Maar dat is met Biden niet zo. Biden is bijzonder geliefd in Europa. En dus komt Europa nu in de positie waarin Amerika zegt, jongens, we gaan China proberen te isoleren van de wereld en jullie gaan daar aan meedoen. En de belangen van Duitsland en Frankrijk en Nederland in China en Chinese belangen in onze landen zijn zo groot dat jullie daar echt een grote rol in hebben. En Europa zegt eigenlijk, we willen niet kiezen. We zijn verweven met China en we willen loyaal zijn aan jullie. Dus een beetje mee eten. En Europa heeft nog niet de saamhorigheid en het samenwerken, zeker op buitenlands gebied, tussen landen, om te zeggen tegen Amerika, dit is onze rode lijn, zover willen we mee en daarna niet. En tegen China te zeggen, oké, er is geen evenredige relatie en wij dwingen dat nu op deze drie punten af. En dat is het grote probleem. Het is een verdeeldheid en daarom tussen twee kampen gevangen zitten.
Maar dat gaat over dus een soort van wereldheerschappij, zou je kunnen zeggen. Het is eerder een Game of Thrones, omdat het gaat over waar we het in Europa ook vaak over hebben. Namelijk, willen we onze westerse waarden in gevaar laten komen voor het gevaar wat China daar zou in kunnen brengen. Hoe positioneer je daarin?
Dat is ten eerste, dit is een debat wat nu, overheden in heel Europa al het zweet op het voorhoofd brengt. Maar wat gewoon heel leidend gaat zijn in onze politiek de komende decennia. Dus zoals we in de tweede helft van de vorige eeuw Nederlandse premiers aanspraken op hoe loyaal zij waren aan Amerika en allerlei in de Koude Oorlog, gaan we nu dat soort hele verhitte debatten hebben over verwevenheid met China en loyaliteit aan Amerikaans leiderschap. Dat wordt echt een ding in ons politiek discours. Maar wat ik nog interessanter vind, is dat we dus blijkbaar heel erg de behoefte hebben om onze wereld te structureren in kampen en in invloedssferen. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt naar Nederlandse financiële aanwezigheid in de wereld, we veel meer in een wereld leven van enorme complexe verwevendheden en netwerken, financieel, informatie, die helemaal niet bij die wereld van kampen past. Nee. En dat is nog denk ik het grootste probleem. Dat onze materiële basis, de manier waarop onze economie hebben georganiseerd, mondiaal, totaal niet past bij inderdaad die Game of Thrones instelling. Terwijl dat is wel, de Game of Thrones is wel het verhalenpakket waarin wij over geopolitiek denken.
Ja.
En dat gaat enorm knellen.
Want het is wel interessant, want jij noemde net even de cultuur. Is dat ook niet een heel groot dilemma dat we heel erg onze westerse culturen willen voortzetten en dat de Chinese cultuur daar heel erg haaks op staat en daardoor dat we per definitie eigenlijk slecht vinden en daardoor willen dat iedereen schikt aan onze cultuur?
Ja, en we zijn er denk ik ook heel lang gewoon strategisch van uitgaan dat dat zou gaan gebeuren. En China heeft niet zozeer, zoals de Sovjet-Unie deed, een diametraal tegengesteld systeem gebouwd. Volgens mij dat ook helemaal niet erop uit is om ons systeem kapot te maken. Het heeft iets veel slimmers gedaan. Namelijk binnen die structuren een competitief systeem gebouwd. Waar het deels open is, deels gesloten. Deels autoritair, deels liberaal.
Ja.
En daarom voor ons heel moeilijk aan te pakken is.
En ook een beetje eng is. En dat denk van, dat willen we eigenlijk niet.
En heel moeilijk te duiden. En het is wel zo dat het een ideologisch impact heeft. Want inderdaad, als China heel machtig wordt in de wereld, vergeleken met een situatie in de wereld waarin Amerika alleen aan de top staat, dan is het minder makkelijk om mensenrechten, vrijhandel af te dwingen bij andere landen. Ja. Want die andere landen zeggen dan, nou, als jullie dat soort voorwaarden stellen, dan kloppen we aan in Peking. En dat gebeurt.
Dan zit daar ook niet een soort van jaloezie in. Want als ik de vergelijking zou trekken met hoe China nu gerund wordt en Amazon. Als belegger ben je eigenlijk heel blij met Amazon. Met Jeff Bezos heeft al gezegd, ik ga voor lange termijn groeien. Alles lange termijn. 10, 20 jaar. Ik ga geen dividend uitkeren. Ik vind heel erg de manier hoe Jeff Bezos eigenlijk Amazon heeft opgezet, gecreëerd, groot gemaakt heeft. Ook met eigenlijk alle werknemers. Dus een van de, voor mij de nummer 2 grootste werkgever in Amerika nu.
Ja.
Die eigenlijk ook alles bepaalt. Ook bijna dus ook een dictatuur.
Ja.
Heel veel investeren om maar je hand in elke industrie te krijgen. Nou, ondertussen zit Amazon ook in Europa nu. Bol.com moet zich vrezen. Nou, is vergelijkbaar met misschien de hand van China in heel Afrika. In principe is Jeff Bezos ook een soort van dictatuur in een onderneming.
Ja.
En dat ambiëren we allemaal. Dus, dat zijn goede ondernemers. Dat is het bedrijf waar we in willen beleggen. En eigenlijk doet China dit zelf. En
die ziet zijn land als een bedrijf.
Ja, zit daar niet gewoon een extreme jaloezie in vanuit de rest van de wereld? Hoe China eigenlijk constant maar die groeicijfers presenteren en zich zo goed ontwikkelen en op lange termijn kunnen denken.
Ja, en dat denk ik zeker. En dat is ook een enorme valkuil. Want daardoor komen we ook volgens mij steeds sterker, en dat zie je nu tijdens corona nog heel, heel veel versterkt worden, in Europa in een soort van, ik heb daar eerder een artikeltje over geschreven, in de mythe van verval terecht. Dus de vooruitgang, die is elders en die maakt onze waarde relevant. En behoren wij tot de wereld van gisteren. Een boek over de Europese geschiedenis van Stefan Zweig, die nu weer niet toevallig heel populair wordt. Wij denken dat wij die beschaving in verval zijn.
Maar ik vind jaloezie wel ver gesteld hoor. Want het is natuurlijk ten koste van wat gaat dat als je je land als een bedrijf gaat runnen.
Ja, maar het idee, en dat blijkt ook uit onderzoek bijvoorbeeld, Mark Elgarders, in Nederland nog veel te weinig bekende, maar briljante Vlaamse socioloog, heeft een mooi boek geschreven, Het Narratief van Neergang, waarin hij onder Vlaamse jongeren, en jongeren dat zijn mensen, dit is een boek, dat is alweer een tijdje geleden, maar van onze leeftijd, onderzoek doet naar wat verwacht je van de toekomst. En daarin zeggen zij, ik denk dat het met mij wel goed gaat, maar met ons gaat het steeds slechter. Een hele belangrijke factor daarin is dat zij het idee hebben dat het inderdaad in andere landen, misschien op manieren die zij niet willen, maar toch beter gaat. Dus dat China de toekomst heeft. En dat voedt wel degelijk onzekerheid en rancune. Over waarom krijgen wij onze zaken niet voor elkaar. En ik denk dat er twee fouten zijn. Eén, we vergeten daarin hoe competitief en waanzinnig vooruitstrevend en goed we hier bezig zijn. Mm. Binnen ons eigen systeem. Maar vooral, we vergeten daarom de vraag te stellen, we hebben nu eenmaal een ander politiek, sociaal, economisch samenlevingssysteem in Europa dan in China. Hoe maken we ons systeem, onze open samenleving, competitief en weer toegespitst op de uitdaging van de komende decennia? En dat is wel iets waar ik denk dat jij helemaal gelijk in hebt. We moeten het lange termijnsplannen en het hebben van visies niet overlaten aan Jeff Bezos en Xi Jinping. Het zou heel fijn zijn als we een premier zouden krijgen in Nederland, die in tegenstelling tot Mark Rutte het nuttig vindt om een visie en lange termijns idee te hebben.
Maar dan zit je er alsnog maar 4 jaar. En dan zijn er weer verkiezingen.
Ja, maar toch zijn er ook Europese regeringen ook in het verleden geweest die binnen zo'n democratisch systeem lange termijnsagenda's konden uitrollen. En er stond deze week nog een heel mooie column van Gideon Rackman in de Financial Times, waarin hij zegt, steeds weer wordt het einde van de Europese Unie aangekondigd. En steeds weer blijkt die maffe mix van democratie en technocratie, van korte termijn en van lange termijn, zich weer heruit te vinden in momenten van crisis. En hij werkt nog steeds niet perfect, maar hij bestaat nog steeds.
Okay.
En zo fragiel is hij niet. Misschien is hij eigenlijk wel heel competitief. En wat wel zou helpen is als bijvoorbeeld een volgende premier in Nederland dan ook zich er tegenaan ging bemoeien in Brussel om te kijken hoe maken we de EU als mondiale kracht competitiever. Nou, dat is iets waar je ook in 4 jaar vooruitgang in kan boeken.
Ja.
Als een invloedrijk land binnen de EU als Nederland zich daar hard voor maakt in plaats van alleen maar op de noodrem trekt. Nou, dat is echt wel iets wat we kunnen doen en wat rancune en die mythe van verval zou ontkrachten.
Ik vind het wel een interessante vraag, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om, zijn er die Chinezen zelf, zien die de manier hoe het land nu gerund wordt als iets negatiefs of iets positiefs? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de belangrijkste vraag.
Nou, want dat is dus het Dus het idee van, zie je jouw land als deel van een verhaal van vooruitgang of van neergang, van verval of van innovatie, dat is volgens mij daarin heel belangrijk. Want Chinezen zijn, er wordt hier snel ook, het wordt vaak in het Westen, in Europa geschreven van, Chinezen zijn onderdanig, dociel, gehoorzamen snel en daarom werkt zo'n systeem daar beter. Nou, niks is minder zwaar. Voor zover je culturele generalisaties kan maken, zijn Chinezen risiconemers, bijzonder eigenwijs. En ook hartstikke kritisch op elkaar en ook op hun overheid. Alleen, er zijn natuurlijk geen openbare opiniepeilingen, waardoor ik nu goed onderbouwd hierop op jullie vraag een antwoord kan geven. Maar ze zien wel dat hun land vooruit gaat. Dat nieuwe generaties een significant beter leven hebben, ja, dan generaties voor hen.
Hoe zien ze dat precies?
Twee generaties geleden was het gewoon een land dat leed aan massale hongersnoden en een van de armste landen ter wereld was. En nu kunnen jonge Chinezen naar universiteiten die tot de top van de wereld behoren. Kunnen ze ervoor kiezen om niet voor Amazon te gaan werken. Want een generatie geleden gingen heel veel Chinezen juist voor Amerikaanse bedrijven werken. Nu zie je dat heel veel jonge Chinezen ervoor kiezen niet om voor Amerikaanse bedrijven te werken. Omdat ze denken, nee, onze eigen bedrijven, die zetten de toon. Dus ik ga voor Alibaba werken. En dat zit hem in soms dus in kleine dingen, in carrièrekeuzes, in wat kunnen studeren. Maar het idee dat het echt wel heel veel beter gaat, is een heel krachtig geopolitiek en politiek middel waarmee je je land bij elkaar kan houden en waar de Chinese overheid heel slim in investeert. En daardoor, ondanks alle onvrede en kritiek en instabiliteiten en ook korte termijns politieke gevechten die Xi Jinping op dagelijkse basis op leven en dood moet uitvechten, is hij daarom in staat om een basis van legitimiteit te hebben waarop hij lange termijns plannen kan baseren. En dat maakt heel veel uit.
Dat betekent dus dat de middenklasse extreem aan het groeien is. Het is misschien wel de snelst groeiende, het is denk ik de snelst groeiende middenklasse in de wereld.
Ja.
Nou, als er een middenklasse groeit, dat is natuurlijk dat is natuurlijk honing voor beleggers.
Ja.
En voor bedrijven.
Ja.
Is dat ook eigenlijk de reden waarom je moet beleggen in China? Want daar zit gewoon de groei nog de komende 10 jaar, 20 jaar.
Daar gaat een hele grote ommekeer plaatsvinden. Want inderdaad, daar staat de grootste middenklasse ter wereld op het punt te ontstaan. En de overheid is heel systematisch bezig om van het made in China, wat achterin onze t-shirtjes staat, goedkope low-tech productie op basis van hele goedkope arbeid, hè, dat als ankerpunt van de Chinese economie, om als ankerpunt van de Chinese economie de consumptie van die middenklasse te maken, vooral op high-tech en dienstengebied. Dus je hebt twee dingen. Je hebt die demografische ontwikkeling en je hebt een overheid die heel systematisch bezig is met op 20, 30 jaars termijn het economisch beleid daarop in te richten. En ik denk overigens ook, dat is ook interessant, allerlei vormen van green finance en sustainability technologie. Want wat wil die grote middenklasse, en waar is de CCP, de Communistische Partij China, zich heel duidelijk bewust van. Die willen veel betere leefomstandigheden dan ze nu hebben in Peking bijvoorbeeld, met veel vervuiling. Dus ze willen schonere lucht, ze willen een duurzaam groeimodel en ze willen technologie die daarbij past. Dus daar wordt ook flink in geïnvesteerd.
2060, energie-neutraal.
Ja.
Denk je dat dat haalbaar is?
Ja, het interessante is dat volgens alle realistische plannen niet haalbaar is. En dat Xi Jinping het als, zoals Kennedy dat ook had, zijn taak als politiek leider ziet om dat punt op de horizon vast te stellen. En dus die enorme partijmachine waar hij aan de baas staat en die hele maatschappij te dwingen dat toch waar te gaan maken. Zo deed Kennedy dat ook met de Air Force van Amerika. Wat hij daarin aankondigde in military build-up en het gaan naar de maan, wat daar een voortvloeisel van was, was ook schier onmogelijk toen hij dat aankondigde. Realistisch gezien is dat niet, gaat dat niet gebeuren. Gaat het gebeuren? Ik denk eigenlijk van wel. Dat is het paradoxale antwoord.
Ja, nou ja, ook al kom je in de buurt, dan doe je het natuurlijk al heel goed.
Ja.
Dat is eigenlijk wel algemeen bekend hoe Europa landen groot is gewoon industriepolitiek.
Ja.
Je kan natuurlijk gewoon, volgens mij begin je met de staalindustrie, een beetje de lage industrieën. Volgens mij heb je 11 industrieën. Nou, die stapel je op en zo kan je een land groot maken. Mm-hmm. Nou, dat is volgens mij gewoon een basic economics als het gaat om een land runnen. Nou, China is daar natuurlijk masterlijk in. Hoe zie je daar eigenlijk de inmenging van de overheid nu in bedrijven? Want het lijkt een beetje of ze doen extreem veel industriepolitiek, maar ze laten het ook niet meer los. En het idee bij Europa is op een gegeven moment, we stappen er ook weer uit. En hoe zie je dat de inmenging van de Chinese overheid in de industrieën?
Ja, dat is een beetje als een dirigent, als een orkestleider. Dus we zien het in Nederland of in Europa vaak meer als een screenwriter. Iemand die het script maakt. Dit is precies wat jullie gaan doen en zo is onze weg naar voren. Maar waar de Chinese overheid heel goed in is om einddoelen te stellen. Daar moeten we naartoe. vervolgens fondsen en mogelijkheden en ruimte te creëren in regelgeving, zodat ondernemers gaan proberen om daaraan bij te dragen, aan die weg daar naar voren. Dus proberen hun bedrijven te bouwen die gebruik maken van die kans. Bijvoorbeeld, China moet high-tech leider worden. Oké, we hebben investeringsfondsen vanuit de staat om je start-up van de grond te krijgen. We nemen regelgeving weg, zodat je buitenlandse technologie en kapitaal ook nog binnen kan halen. En ga maar groeien. En dan op een gegeven moment te kijken, oké, wat is het speelveld? Er is heel veel competitie, er zijn allerlei spelers. We hebben de kans om bij een paar van die spelers mondiale toppers te maken. Die gaan we nu met, ook wel met staatssteun, inderdaad zo positioneren om mondiaal competitief te worden. Dus het is een hele maffe dans van directie en vrijlaten. Zoals een orkestleider dat ook doet. Een slimme dirigent laat vooral de muzikanten het stuk spelen waarvan ze weten dat ze dat moeten spelen. En als er eentje een verkeerde noot blaast, dan fluit hij hem terug. En dat is eufemistisch gezegd, want dat kan de Chinese staat heel hard doen. En daarom,
maar als je twee keer verkeerde noot, lig je eruit.
Ja, ik weet eigenlijk niet of die tweede keer gehaald wordt. En soms weet je ook niet wat de verkeerde noot is. Hè? Dus het Chinese systeem is ook er eentje van heel veel ongeschreven regels. En veranderende regels. En het wordt nu onder Xi Jinping wel ook weer een stuk meer autoritair. Dus Xi Jinping is echt wel bezig om zijn invloed ook in het grootbedrijf weer toe te laten nemen.
Nou, dat is natuurlijk, ik lees heel veel, vooral op Seeking Alpha, dat is een Amerikaanse website waar heel veel analyses worden gedeeld, vooral door retailbeleggers. Daar merk ik vooral in alle elektrische autobedrijven uit China, die zijn natuurlijk heel erg populair nu.
Ja.
En daar wordt vaak gezegd, nou, de overheid bemoeit zich ermee, of die is die fund eigenlijk, succesvolle onderneming. Er wordt heel verdeeld onder gereageerd. De ene zegt, dit is goed nieuws, want dat betekent dat ze gesteund worden door de overheid. Dus de weg wordt vrijgemaakt.
Ja.
En anderen zeggen, ja, overheidsbemoeienis, dat is altijd slecht nieuws.
Ja.
Hoe zie jij dat? Zie je dat dan juist als positief? In vooral bedrijven die nog moeten groeien?
Ik vind het moeilijk om daar een eenduidige antwoord op te geven, omdat het verschillende dingen doet. Wat ik in ieder geval wel vind, is dat die dat vlakke afkeuren, wat wel inderdaad modieus is geworden de afgelopen decennia in Nederland en Europa, van overheidsinmenging getuigt van weinig begrip van andere systemen. En dan vooral van het Chinese systeem, want het is wel degelijk ook competitief dankzij die overheidssturing. Maar ook gewoon heel weinig begrip van onze eigen geschiedenis. Dat soort van neoliberale model van alles volledig vrijlaten, een klein beetje halfslachtig topsectorenbeleid. Dat is normaal, dat hebben wij ook niet zo lang gedaan. We hebben in het verleden ook overheidsinmenging op grote schaal gebruikt om toppers van Nederlandse bedrijven te maken die mondiaal concurrerend waren en waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. Dus nou, ik denk dat het in ieder geval wat slim zou zijn. Mariana Mazzucato is een interessante denker wat dat betreft. Is als we de Chinese uitdaging zien, hè, van een autoritaire inmenging in de economie door industriepolitiek. Zodat uitdaging zien van oké, hoe kunnen we in open samenlevingen met democratieën toch doen aan missiegedreven lange termijns sturing van industriepolitiek. Dat zou een slimme handschoen zijn om op te pakken. Maar een eenduidig antwoord hoe China dat doet, is dat goed of fout? Dat vind ik heel moeilijk, omdat het soms alleen al vanuit het perspectief van de Nederlandse belegger meewerkt en soms heel erg tegenwerkt.
Ik zit zelf een beetje met het idee waar ik nu over ben gaan twijfelen. Ik heb een ETF in China.
Ja.
En ik vraag me dan af, moet ik wel een land supporten waarvan ik eigenlijk niet helemaal eens ben hoe ze met mensen omgaan?
Ja.
Moet ik me daar schuldig over voelen? Wat denk jij?
Ja, dat is een vraag die heel veel Europeanen zich de komende tijd gaan stellen. En die bedrijven zoals H&M zich nu ook moeten stellen. Hè? Heel veel Nederlandse bedrijven zijn, of heel veel Europese bedrijven moet ik zeggen, zijn deel van op een of andere manier de productieketens waarin in China mensenrechten worden geschonden. Bijvoorbeeld de katoenproductie in Xinjiang die drijft op arbeid van geïnterneerden in heropvoedingskampen. Ik denk dat je in ieder geval het idee mag weglaten wat ons 20 jaar geleden verteld werd. Dat door economisch samen te werken met China, China ook politiek zou gaan veranderen. Dus die geruststelling, die mag je achterwege laten. En dat het nastreven van totale ontkoppeling van China uit de wereldeconomie niet alleen niet mogelijk is, maar ook niet gewenst. Of dat betekent dat jij met jouw aandelen in die bedrijf, of met jouw beleggingen in die bedrijven wil zitten. Dat vraag ik me af. Maar dat is dan ook een vraag die je moet stellen, denk ik, over allerlei andere bedrijven die los van overheidsinmenging door westerse of andere overheden ethisch discutabele rollen hebben.
Ja, maar dit zou ik makkelijk kunnen laten. Ik zou net zoals China gewoon links kunnen laten liggen en dat andere, dat vergt wat meer uitzoekwerk natuurlijk.
Ja, ja ik, ik, um, um,
Dus ik snap ook wel dat hier de groei zit. En die middenklasse, dat giert natuurlijk die economie als een malle aan.
Ja.
En ik vind het zo egocentrisch om dan te denken van, nou, dan ga ik in China, wat ik dus wel doe.
Maar daar zit niet alleen de groei. Hè. Dus het interessante is dat die enorme grote groeiende middenklasse in China, die is sterk, omdat China ook gewoon heel groot is. Er wonen heel veel mensen in China. Maar er zit net zo goed in allerlei Zuid-Aziatische landen en Afrikaanse landen. Zeker als je nog weer 10 jaar verder kijkt, ook heel veel groei. En daar zijn ook high-tech middenklasses aan het ontstaan die veel consumeren en waar je dus met je geld goed terecht kan. En dat gebeurt ook in landen met overheden die mensenrechten respecteren, democratisch zijn, persvrijheid hebben. We vergeten dat Korea, Taiwan en allerlei andere landen ook leiders zijn op high-tech gebied, ook waanzinnig innovatief zijn en dat ook allemaal voor elkaar krijgen. Overigens met lange termijnsplanning en met staatsinmenging, maar binnen democratische systemen. Dus ik zou zeggen, als je een knoop in je maag voelt bij het beleggen in China, ga naar Korea, groot gelijk. En laat China dat maar voelen. Ik denk niet dat het leidt tot een politieke omwenteling in China. Maar we zouden wel,
als
denk
ik stop met beleggen in China. Nee, ik denk het ook niet. Nee.
En ook niet als heel veel Europeanen dat gaan doen. Maar het is ook belangrijk om dat te doen als dat goed is voor ons geweten.
We hebben er weer nieuwe vrienden bij gekregen deze week. Een hele hoop. Dank allemaal daarvoor. Ik lees er zoals altijd even eentje voor. Omwille van de tijd ook. We hebben een berichtje van Masha. En zij schrijft: hallo allemaal, ik ben Masha, 43 jaar en fulltime werkzaam in het basisonderwijs. Als alleenstaande moeder van 3 pubers kreeg ik van mijn oudste zoon, 17 jaar is hij, steeds meer vragen over sparen versus beleggen. En eerlijk, ik had geen flauw benul. Samen zijn we in de wereld van beleggen gedoken, de podcast gaan luisteren en werden we steeds enthousiaster. Dankjewel. En ze schrijft nog wat over ETF's en de Giro. Maar nou ja, leuk dat je erbij bent, Masha.
Welkom.
En alle anderen ook. Dank voor jullie steun. Dan gaan we nu naar het nieuws.
Ja, nou, dit is wel een ideale timing. Afgelopen week is volgens mij de boete die al maandenlang boven het hoofd hing bij Alibaba uitgekomen. 2,4 miljard. 4% volgens mij van de omzet van 2019 en dan binnenlandse omzet. Mm. Nou, de koers reageerde daar extreem op. Mm. Want beleggers houden niet van onzekerheid. En nu eindelijk is, nou ja, ik weet niet of het echt zo is, is de onzekerheid weg? Nou, is misschien eigenlijk wel een goede vraag. Wat is er allemaal gebeurd en is die onzekerheid nu echt weg?
Er is heel veel gebeurd en die onzekerheid is denk ik niet weg. Ik bekijk dit vanuit politiek en geopolitiek oogpunt. En ik denk dat hier ook echt een heel belangrijk perspectief in is. Op een gegeven moment werd aangekondigd dat die Ant Group, dus aan Alibaba geleerd, naar de beurs zou gaan. Voordat dat zou gebeuren, ging gaf Jack Ma een toespraak in Shanghai op een conferentie, waarin hij fikse kritiek had op Chinees financieel beleid. Wat er vervolgens gebeurde was dat die IPO werd tegengehouden door de Chinese toezichthouder. En Jack Ma niet meer van zich liet horen. Hij zou in een panel zitten van een talentenjacht, een soort van Dragon's Den, maar dan voor een aantal Afrikaanse landen, groot podium. En daar was hij opeens niet en er werd geen verklaring over gegeven.
En IPO tegengehouden, dat betekent dus dat hij niet naar de beurs mocht, toch?
Ja.
Niet naar de beurs.
En dit hebben we natuurlijk al een aantal afleveringen geleden behandeld.
Ja. Verdwenen, ja.
En wat er sindsdien is gebeurd, is dat Jack Ma wel weer een soort van boven water is gekomen. Dat wil zeggen, hij heeft een paar keer een beetje gekke, totaal niet relevante post op social media gedaan om te laten zien dat hij nog leeft. En Alibaba en trouwens ook een aantal andere grote Chinese bedrijven zijn gewoon flink door die toezichthouders onder de loep genomen. En dat roept dus bij heel veel mensen en onder de belegger de vraag: wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat het een politieke vraag is en een economische vraag die heel nauw samenhangen. Namelijk, China, zoals ik al zei, is heel goed in doelen stellen. De Chinese staat is heel goed in doelen stellen. Dan vervolgens heel veel vrijheid bieden aan ondernemers en mensen om heel veel verschillende manieren te vinden om die doelen te bereiken. En dan vervolgens weer controle te grijpen. En we zitten nu in dat laatste deel van de boom van de Chinese high-tech ontwikkeling. En zeker ook het groot worden van Alibaba. Dus er is gewoon de Chinese overheid heeft veel ruimte gegeven in het ontwikkelen van allerlei people-to-people lane systemen en betalingssystemen. Waardoor er een hele, nou ja, allerlei financiële stromen op gang zijn gekomen waar de Chinese overheid eigenlijk geen zicht op heeft. Mm. En waar de Chinese overheid heel bang voor is, is dat in die enorme snelle groei die China meemaakt, maar die ook aan het afvlakken is, er schuldbubbels ontstaan. Yeah. Die op een gegeven moment gaan klappen, wat heel gevaarlijk zou kunnen zijn voor de rest van de economie. En aan de ene kant zien ze dat die vrijheid van dingen kunnen lenen en daarom je eigen bedrijf kunnen starten, belangrijk is voor ondernemers. En daar heeft de Ant Group, denk ik, op verschillende manieren heel sterk aan bijgedragen. Maar nu is de overheid bang dat er stiekem allerlei verborgen schulden zijn ontstaan waar het geen zicht op heeft en die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de rest van de rest van de economie. En dat is eigenlijk gelinkt aan de vraag aan de positie van Jack Ma. Want met het groot worden van die impact van Alibaba op de Chinese economie is Jack Ma gewoon heel groot geworden.
Ja.
En dus hangen er twee dingen samen, namelijk Xi Jinping moet laten zien dat hij grote ondernemers zoals Jack Ma nog steeds onder controle kan houden en dat hij dus ook in staat is om centraal gestuurd dit soort booming, maar ook hele chaotische en ondoorzichtige delen van de Chinese economie in grip kan krijgen. Dus hij moet nu met Alibaba bewijzen dat hij dat kan.
Ja.
En daar is Jack Ma nu de pineut van. Maar dat gaat nu ook een tijd lang, denk ik nog, gebeuren met Alibaba en andere grote Chinese high-tech bedrijven. Die gaan toch meer te maken krijgen met overheidsinmenging. Die gaan toch hergestructureerd worden om een deel van dat vrije financiële verkeer weer weg te halen. Dus nee, ik denk niet dat beleggers erop moeten rekenen dat hiermee de kous af is.
Ja.
Het politieke gevecht gaat door en daarmee ook de economische herstructurering van de rol van die bedrijven in China.
Dat is eigenlijk waar wij ook mee te kampen hebben, dat Google ook steeds machtiger wordt. Dat je kan afvragen van ja, worden deze bedrijven niet te machtig dat je er als overheid gewoon niet meer tegenop kan boksen?
Ja, en dat is het grappige is dat het eenzelfde soort vraag is, maar vanuit China volledig vanuit de andere kant benaderd dan vanuit Amerika. Waar in Amerika eigenlijk de overheid totaal niet in staat is om te beginnen aan regelgeving op dat gebied. Mm-hmm. En eigenlijk ook helemaal geen bereidheid toont om dat soort structuren te ontwikkelen.
Ja.
En China dat heel sterk heeft, maar nu daadwerkelijk ook die teugels weer, na ze een tijdje te hebben laten vieren, weer aantrekt. Maar goed, die teugels waren er wel, die methodes van controle bestonden. Bevindt Europa zich in het midden. Namelijk dat we met regelgeving wel grote techbedrijven, dat we ze regelgeving willen opleggen om bijvoorbeeld desinformatie tegen te gaan. Of in ieder geval om bij te dragen aan maatschappelijke stabiliteit. Maar dat we daar maar gedeeltelijk in lukken. Dus in Europa is de bereidwilligheid er wat meer, maar natuurlijk niet de kracht van de staat zoals die er in China is. Dus ja, Wij zitten daar een beetje tussenin.
Ja, okay.
Maar ik zie dat wel nu, als we nu naar Ant Group kijken, die gaat gewoon onder bankentoezicht staan. Wat denk ik vrij terecht is. Het werd eerst als een technologiebedrijf gezien en het wordt nu als een financiële instantie gezien. Dus dan val je ook onder de regelgeving, financiële regelgeving.
Ja.
Het is natuurlijk heel zonde voor het bedrijf qua waardering, maar het is wel terecht. In hoeverre denk je, en Alibaba heeft een boete gekregen voor een soort van monopolievorming, dat ze klanten, partners gingen onderdrukken van je moet voor één van de twee kiezen en dan met hele erge voorwaarden. En daar hebben ze een boete voor gekregen. Hoeverre kan je nou zeggen dat het ik denk dat elk groot bedrijf wat echt hard groeit, groot wordt, krijgt gewoon een keer te maken met regulering. En nou ja, Microsoft heeft ook grote boetes gekregen. Qualcomm heeft dat ook gekregen. Dat is van alle tijden.
Ja.
Je zoekt altijd de grens op en dan groei je hard. En dan moet je wat voor betalen en dan ga je gewoon weer verder. Kan je dat zo stellen ook bij Alibaba? Of denk je echt, nou, dit is echt het begin voor Jack Ma. En Alibaba wordt gewoon de komende 5 jaar constant beperkt in groei. En die krijgt constant alleen maar regulatie.
Geteisterd door Xi Jinping.
Ja, de vraag is op welke manier die politieke invloed zou worden bewerkstelligd. Dus het interessante is dat Alibaba onder allerlei formele tests en regelgeving nu wordt gevangen. Maar dat Jack Ma hier ook wel degelijk lijfelijk is aangepakt. Hij is gewoon opgepakt. En dat is in China wel vaker het geval. Of dat is inherent aan het Chinese systeem, dat informele en formele machtsstructuren allebei aan de gang zijn. En ook allebei worden gebruikt door de staat om dit soort dingen te doen. Ik denk dat de reden waarom Jack Ma ook wordt aangepakt en Alibaba ook wordt aangepakt, daar zijn een aantal technisch-economische redenen voor. Maar ook omdat hij heel zichtbaar is en heel aansprekend en zich groter waande dan de CSP. Terwijl bijvoorbeeld de CEO van Tencent dat veel minder doet. Die blijft veel meer op de achtergrond. Dus dat speelt wel degelijk mee. En dat gaat de komende 5 jaar nog wel meer meespelen. Ik denk wel echt dat Xi Jinping sinds het begin van zijn heerschappij bezig is met controle te krijgen over de informatie en controlesystemen die bedrijven in handen hebben. En dat is ook een beetje natuurlijk het wrangen van wat er met de Ant Group gebeurt. Is dat ze inderdaad heel veel taken op zich pakte. En daarmee heel veel aspecten van het financiële verkeer van consumenten op een of andere manier aan handen hadden. En dat dat eigenlijk precies is ook wat de Chinese staat wil. Van dat soort alomvattende technologische systemen. Ja. Alleen de staat wil dat ook kunnen gebruiken voor politieke doeleinden.
Het is natuurlijk net kinderen. Die gaan constant dingen proberen. En als je ouder zijn, dan wil je dat ook. Want je wil dat je kind gaat ontdekken. Maar je aan de ene kant wil je ook weer dat je dat gaat beperken. Dat is natuurlijk constant een soort van wipbap waar je op zit. Van wat laat je toe en wat niet. Ik moet zeggen dat bijvoorbeeld Baidu, de eigenaar, nou ook voor met Jack, maar die hebben allemaal gestudeerd in Amerika. Ja. En allemaal op de grootste universiteiten. En ik zie dat natuurlijk, aan de ene kant is dat natuurlijk iets heel positiefs, want ik denk dat ze daardoor zo groot zijn. Ze halen heel veel kennis uit Amerika en dat brengen ze eigenlijk naar China en projecteren ze op een extreem grote markt. Maar daardoor nemen ze ook een stukje cultuur mee. En ik denk dat daar ook de clash zit, want Jack Ma die heeft ook best wel een westerse invalshoek. En daar clasht hij denk ik juist mee. Ook met Xi Jinping.
Hij heeft in ieder geval die Amerikaanse koopmanschap. Hè, en zelf op zo'n podium gaan staan. En lef uitstralen. En dat clasht enorm.
Dat is ook met de eigenaar van Baidu, de oprichter.
Ja,
die hebben nu dus geroken aan groot succes. En dan opeens komt die Xi weer. En die zegt, hey, hier ben ik weer. Ik kom de teugels even aanhalen.
Ja.
Dat lijkt me lastig.
Ja, dat is lastig. Aan de andere kant, ik denk dat er geen Chinees is die hierover verbaasd is. Dit gebeurt op alle niveaus in de Chinese samenleving.
En dus Jack Ma zag het denk je ook wel aankomen?
Dat is interessant. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik vind Jack Ma altijd moeilijk te peilen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat zijn strategisch inzicht daarin is. Maar ik denk wel dat Jack Ma op een missie was. Bepalen van dit soort grenzen op te rekken. Mm-hmm. Heel bewust wetend dat hij dan op een gegeven moment teruggefloten kon worden.
Ja.
Maar dat is eigenlijk interessant. Misschien een keer een biografie schrijven over Jack Ma. Ja. Die zijn er al wel, geloof ik.
Ik zit wel echt in een... ik ben de laatste tijd iets meer posities aan het nemen in Chinese bedrijven. Ik zit denk ik nu om en erbij zo'n 10% denk ik in China. Ik heb wel veel momenten van twijfel. Dat ik denk, is het nou wel handig? Ik merk dat er best wel een informatiecap is. Ik krijg het allemaal vanuit tweede, derde hand.
Ja.
Dus ik heb daar wel best wel mijn uitdagingen. En aan de ene kant denk ik, ik moet het juist doen, want daar zit ook wel de groei.
Ja.
Het zijn ook best wel hele mooie bedrijven. Ik denk op heel veel vlakken dat ze voorlopen in Amerikaanse bedrijven. Ik zie daar echt een trend van. Eerst werd er naar Alibaba gekeken als ze kopiëren gewoon Amazon.
Ja.
En ik denk dat er nu een andere kant op gekeken wordt. Kijk naar Tencent, wat die allemaal doen. Nou, dat kan Facebook allemaal nog doen.
Ja.
Dat is gewoon een complete, eigenlijk om een keer. Dus ik zit daar wel echt in een dilemma. Wat ik daar nou mee moet als particuliere belegger.
Ja.
En ik denk dat heel veel luisteraars daar ook mee zitten. Dit gaan we niet oplossen in één aflevering. Het gaat denk de komende misschien wel jaren blijf ik wel deze vraag stellen.
Nee, ja, het komt ook denk ik neer. Dat vind ik. Ik ben zelf politiek filosoof van opleiding. Het komt neer op een hele fundamentele vraag. Namelijk, geloof je dat uiteindelijk op de lange termijn zo'n autoritair systeem, ook als het door golfbewegingen van meer controle en minder controle gaat, zo'n innovatiekracht kan vasthouden? En het interessante aan China is dat de veronderstelling dat dat niet kan, die heel dominant was en is in het Westen, eigenlijk steeds loger straft. China lijkt dat toch steeds weer vast te houden.
Maar er is het beleggen is over het algemeen, het is alleen maar toekomst kijken. En het is zo per definitie heel veel risico's. Dus je wil zoveel mogelijk risico's niet zozeer indammen, maar je wil ze begrijpen. Dat je in ieder geval een overwogen keus maakt. En de overheid is voor mij een echte soort van...
communistische partij.
Ik kan dat gewoon niet inschatten.
Nee.
Als Xi Jinping met de verkeerde been uit bed stapt, dan is de groei uit Alibaba bijna bij ze van.
Ja.
En dat is voor mij zo'n grote risicofactor die ik niet kan inschatten. Wat ik wel moeilijk vind.
We hebben inderdaad een heel erg een idee van autocratische systemen als dus daarom ook wispelturig. En dat is China zeker niet. Dus er zijn wel golfbewegingen en er zijn niet helemaal duidelijke grenzen en soms worden mensen teruggefloten. Maar er is wel degelijk een systeem dat dus ook systematisch nadenkt over dit soort dingen en dus ook systematisch handelt. Het is niet zoals ons platte beeld van een bananenrepubliek. Inderdaad, dat Xi Jinping 's ochtends uit bed stapt en denkt, ik ga die Jack Ma eens kleiner maken. Dit zat er in die zin wel al een tijdje aan te komen, dat Chinese regelgevers, beleidsmakers, toezichthouders ook al wel tijden bezig zijn over het gevaar van shadowbanking en van de staat losstaande financiële stromen. En dat je dus ook wel kan voorstellen dat daar op een gegeven moment ze teruggefloten zouden worden. Dus ik zou zeggen, wat heel lang heel veel mensen niet hebben gedaan, wat instituties, institutionele beleggers, maar ook overheden nu een beetje beginnen te doen, maar wat eigenlijk heel veel mensen zouden moeten doen, is echt investeren in eerstehands kennis van Chinese beleidsvorming. Want daar is van alles over te kennen. China heeft een heel systeem van denktanks die daarover adviseren, waar je de rapporten van kan lezen. Zeker als je Chinees kan of dat iemand voor je kan laten vertalen.
Oh, ik weet nog wel iemand.
Ja, dus daar is van alles over te ontdekken. China heeft een systeem. Het interessante is dat er mensen zijn van Rob de Wijk tot Joe Biden die steeds weer zeggen over geheime plannen van China om de wereld te veroveren. Het interessante is dat die plannen allemaal zwart op wit staan. Daar staat overigens wereld veroveren niet in. Maar China presenteert die vijfjarenplannen. Lees ze. En dan weet je al heel veel meer.
Eigenlijk, als ik dan een beetje goed heb geluisterd, zeg je eigenlijk dat de Chinese overheid juist helemaal niet zo van die grote golfbewegingen niet heel wispaturig is. En dat het juist heel stabiel is.
Heel
en dat eigenlijk mijn gevoel dus niet, en mijn zorgen eigenlijk niet helemaal terecht zijn.
Ja, ze maken, ik denk dat het een mix is van die twee antwoorden. Je zorgen zijn niet helemaal terecht, omdat ze maakt wel een golfbeweging van repressie en vrijheid. Maar die golfbeweging is wel enigszins systematisch doordacht. Die is niet afhankelijk van, zoals dat bijvoorbeeld onder Mao wel degelijk was, van Mao's humeur en zijn mentale gezondheid.
De vorige.
Ja, de grote. De Mao Zedong, de grote soort van stichter en totalitaire leider, echt van het vroege communistische China in de jaren 50, 60, 70. Die lag in bad met zijn concubines en werd dan boos. En daar hing nog wel eens overheidsbeleid vanaf. Dat is ondertussen echt niet meer zo. De Chinese staat is sindsdien extreem geprofessionaliseerd. En zelfs Xi Jinping, die sinds Mao zeker de machtigste leider van China is, en heel veel touwtjes zelf in handen heeft, is een instrument van die partijmachine. En kijk bijvoorbeeld eens naar, oriënteer je op zijn belangrijkste economische adviseur, Liu Ge, bij het algemene publiek weinig bekend, maar heeft een persoonlijke relatie met elke grote Amerikaanse bankier. Is professor geweest aan Harvard. Heeft hele interessante analyses geschreven over hoe het Amerikaanse toezicht op de bankensector heeft gefaald en nog steeds faalt, en hoe China dat anders moet doen. Die plannen zijn te begrijpen. Die waren al 10 jaar geleden ook al te begrijpen, want toen had hij dat ook al gepubliceerd. Leer Liu Ge kennen.
Dus het lijkt me ook heel interessant om in het vervolg om veel meer te hebben over die plannen.
Ja.
En dan kunnen we misschien gelijk projecteren op een aantal bedrijven.
Leuk.
Want er zijn ook best wel veel beleggers, vooral in de community. Iedereen deelt nu ook waar die in belegt. En ik merk dat Alibaba, Tencent, Baidu, Pinduoduo en Nio, dat zijn wel een beetje de bedrijven waar veel in belegd wordt.
Ja.
Interessant om even eens een keer door te nemen. In combinatie met de groeiplannen van China.
Cool.
Ja. Wat mij nog opviel, die boete die Alibaba dus heeft gekregen, daar zou normaal gesproken beleggers op reageren door dus een beetje terughoudend te zijn van, oh nou, dan gaan we niet meer dat aandeel kopen. Maar hier is juist heel anders op gereageerd, toch, Pim?
Ja, nou, ik denk dat juist heel erg komt. Heel positief, echt geen positief gereageerd.
Want er zijn allemaal mensen hun aandelen gaan kopen.
Ja, dat ging met 9% omhoog. Er hing gewoon extreem veel onzekerheid in het aandeel. Daarom is het aandeel het is daardoor blijven hangen eigenlijk. Is zelfs iets gedaald, maar intussen blijft Alibaba wel gewoon groeien.
Ja.
En er hing gewoon heel veel onzekerheid tussen wat gaat er gebeuren. En er volgens mij was de maximale boete 10%.
Ja.
Nou, uiteindelijk is het 4% geworden, maar ook geen verdere regulatie. En dat was volgens mij de angst dat de overheid nu ook echt Alibaba aan banden ging leggen en heel veel regulatie ging opleggen.
Ja.
En dat is allemaal niet gebeurd. Het is gewoon eigenlijk gebleven bij gewoon een simpele geldboete van 4%. Het is eigenlijk gewoon boete betalen en verder.
Ja.
En daar reageert eigenlijk de beurs extreem positief op.
Het geeft gewoon een soort van rust. Van was dat het? Nou, nu kunnen we wel weer
gaan
beleggen.
Ja, nu zit er natuurlijk wel. Nu is natuurlijk de volgende vraag die ik eigenlijk net ook al gesteld heb. Blijft het hierbij? Is het nu de kous af of niet? Er zit wel iets in mij altijd. Ik denk, ja, zullen uiteindelijk niet gewoon Xi Jinping en Jack Ma niet gewoon lekker koffie hebben gedronken en dat hij heeft gezegd, hey, je moet nu even uit de publiciteit blijven, want ik moet mijn imago redden. En dat ze gewoon misschien een potje geschaakt hebben. En ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat hij Jack Ma gewoon helemaal klein wil maken, want hij wil ook laten merken dat je een groot kan worden in China. Hij wil ondernemers stimuleren. Hij wil uiteindelijk ook de strijd winnen van de Amerikaanse bedrijven. Ja, dan moet je niet Jack Ma naar beneden halen. En dat hij gewoon bijna ondersje heb gegooid. Jack Ma van, hey, ik moet nu al aan mijn imago denken. Werk even mee, maar dan zal ik je de komende 10 jaar niet meer lastigvallen. Het is een heel naïef gedacht, maar ik kan me, hoe zover ik dat kan inschatten, dat kan ik eigenlijk niet. Maar dit is wel een beetje dit zou toch bijna kunnen? Of zeg ik nou echt iets heel raars?
Ja, nee, dat zou ook kunnen. En ik denk, maar het is niet gebeurd. Xi Jinping heeft in zijn grote anticorruptiecampagne mensen die tot voordat ze in een geblindeerd busje weg werden gereden en voor het gerecht werden gesleept of te werk werden gesteld, waren een aantal van die mensen zijn nauwste, meest loyale aanhangers, soms zelfs mentoren. Dus het spel met mes op tafel wordt gespeeld, is duidelijk. En daar zit nog bij dat, denk ik, dat Xi Jinping, en dat is interessant, uit een bepaalde bloedgroep binnen de Communistische Partij komt. Namelijk een oude aristocratische club die vooral hele sterke banden heeft met de militaire leiding en de oude soldaten in het Rode Leger van Mao. En die eigenlijk neerkijkt op de nouveau riche. Weet dat het die nouveau riche nodig heeft om China groot en sterk te maken, maar uiteindelijk vurig gelooft in de macht van de partij en het primaat van de partij. En dat de enige weg om Amerika te verslaan, om ongenaakbaar te worden in wereldpolitiek, om een stabiel land en een voortvarend land te bouwen, de partij is. En dat kruidenierszoons zoals Jack Ma, jongens die op de winkel passen, gewoon van een andere rang zijn. Dus ik denk dat het ook vanuit dat perspectief aannemelijk is dat er wel degelijk dat Jack Ma zo hard is aangepakt als wij vermoeden. Dat betekent overigens niet, en daar heb je dan wel weer gelijk in, dat vervolgens dan niet weer goed samengewerkt kan worden. De Chinese staat heeft een lange traditie van mensen op gruwelijke wijze zuiveren en dan vervolgens een promotie geven. Dat zegt ook nog niet alles over de toekomst van Jack Ma.
Heeft die Xi Jinping een vrouw?
Ja, zeker. Peng Liyuan. Super likeable. Zij was namelijk ster van de militaire revue van het Volksbevrijdingsleger. Dus zij is een zanger. En was al heel jong heel populair. En heeft heel lang jaarlijks het grote nieuwjaarsgala, zeg maar, wat bij ons de oudejaarsconferentie is. Zij was heel lang de Joep van het Hek van China. Zou je kunnen zeggen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van zijn van Xi's likability.
Ja, ik dacht misschien heeft hij gewoon een vrouw nodig die even een zachte invloed op hem uit kan oefenen, maar dat heeft hij dus al. Dus misschien als het wat anders.
Ja, maar hij is een dochter die hij ook meer betrekt in diplomatieke relaties dan leiders voor hem dat deden. Dus Xi Mingzi, dat is zijn dochter, heeft aan Harvard gestudeerd. PhD in sociale psychologie van Zhejiang-daagse. Die ontmoet nog wel eens wat eigenlijk ongehoord is sinds Mao. Staatsbezoeken en zo. Dus misschien dat we van haar nog meer kunnen verwachten. Okay. Maar ik denk niet dat ze een verzachtende invloed zal hebben.
En een dictatuur waar een dictator geen ego heeft, is natuurlijk eigenlijk een, dat is gewoon niet te stoppen eigenlijk. Want dat is, daar kan je gewoon eigenlijk, en ook nog met 1,4 miljard mensen, dat is gewoon niet te stoppen als je dat komende 20, 30 jaar met vrij succes, gewoon normaal uitvoert, dan ben je volgens mij gewoon de grootste in de wereld.
Nou, en daarom zou het mijn aandringen ook zijn niet om proberen China te stoppen. Daar zijn we of te laat mee als het al ooit mogelijk was. Maar dat hoeft ons in Europa en in Nederland niet tot pessimisme te verdoemen. We kunnen optimistisch zijn en competitief zijn. En vooraanstaand op heel veel aspecten in de wereld, met een sterk China in de wereld. En een wereld die verder nog veel sterker verdeeld zou worden op moreel vlak. Dus ik denk inderdaad dat China niet te verslaan is en niet op de knieën te brengen. Ik denk ook niet dat dat wenselijk is. Maar ik denk vooral dat het de verkeerde vraag is. China, wie goed naar China kijkt, stelt zich dan vooral de vraag, hoe kunnen wij ons maatschappelijk model, zoals China dat ook heeft gedaan, voor de lange termijn innoveren? En op die vraag zijn heel veel interessante antwoorden die niet van ons vragen dat we een ander tot vijand bestempelen en kapot maken.
Hoe gaat het met je portfolio?
Ja, gaat goed. Ik heb weer transacties gedaan. Ik heb AO Smit verkocht. Dus ook eentje van mijn dividendportefeuilles. Ik heb weer eentje verkleind. 28 holdings nu. 39% winst. Nou, dat is leuk in 14 maanden tijd. Mm-hmm. En ik heb van Alphabet, Berkshire Hathaway en Amazon heb ik aangevuld naar 5%. Dat had ik vorige keer 2,5% gedaan per holding. En dat heb ik nu aangevuld naar 5. En mijn portfoliowaarde is 210.300. Dus ik weer een flinke stijging.
Ja, dat gaat wel weer de goede kant op voor jou.
En hoe gaat het bij jou?
Ja, niet zoveel bijzonders gebeurd. Ik sta nu gewoon op 5.780 euro en 5 cent.
Kijk. Wel.
Ja, dan resten ons alleen nog de reviews. We hebben een vraag van een luisteraar. Hij vraagt, beste Pim, ik luister met enorm veel interesse elke donderdag jullie podcast. Persoonlijk zeer verrast door Pims strategieverandering, want je leest en hoort overal dat een van de meest gemaakte fouten is dat men zich niet houdt aan de geplande strategie. Zit wat in. Hij schrijft verder, maar gezien Pim's keuze naar waarde beleggen, komt wellicht mijn vraag beter tot zijn recht. Hoe bepaal je nou goed de fair value van de koers van een aandeel? Ik als dividendbelegger vind de koers niet de allerbelangrijkste afweging van een koop. Maar als ik een dividendaandeel kan kopen die ondergewaardeerd is, dan is dat altijd meegenomen. Martijn is dat.
Ja, ja, leuke vraag. Ja, de eerste deel is natuurlijk over mijn wijziging.
Mm-hmm.
Ja, natuurlijk, maar ik snap dat je, dat weet ik ook, dat je niet constant moet wijzigen. Maar ik beleg voor 30, 40 jaar. En ik heb mezelf de komende 3 jaar, zou ik nu nog zeggen, de komende 2 jaar nog, de tijd gegeven om gewoon te leren beleggen. Ik wil niet te veel vergelijken met rendementen die ik ook had kunnen halen in een ETF. Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik leer beleggen. Ja, daar zit af en toe wel wat wijzigingen tussen. Toen ik begon met beleggen, wist ik überhaupt het bestaan van waardebeleggen niet eens af.
Oh, dat er strategieën stonden.
Dus we zijn aan het leren in deze podcast. Ja. Dus ik wil gewoon veel leren. En daar zal ik denk ik in de komende jaar, 2 jaar nog wel vaker een wijziging doormaken. Mm-hmm. Met het idee dat ik uiteindelijk op een punt uitkom waar ik me comfortabel bij voel, wat precies past bij mij. En dat ik daarna gewoon 30, 40 jaar die strategie kan uitvoeren.
Ja. En over het tweede deel van de vraag, dat is precies wat we gaan behandelen volgende week.
Ja, we gaan het volgende week hebben over wat is waardebeleggen. En daar komt ook een stukje waarderen bij. Waarderen is nog wel een uitdaging. Dan moet je natuurlijk de financiële cijfers bekijken. En dan moet je daar bepaalde waarderingen aan gaan hangen. Er zijn heel veel methodieken voor. Dus die ben ik nu langzaam een beetje aan het ontdekken.
Mm-hmm.
En het is nogal lastig om dat via audio te doen. Uitdaging. Maar ik ga wel proberen om de verschillende manieren uit te leggen. Maar het blijft denk ik wel bij een theoretische uitleg. En verder heb je toch echt wel beeld nodig om en Excelletjes nodig om het echt te begrijpen.
Okay.
Maar het komt wel aan bod.
Oké, okay. Nou dat is volgende week ook meteen. Ties Dams, politiek, filosoof, strateeg, boekschrijver, Klingendaal. Ja, professor nog niet. Wil je eigenlijk nog professor worden ooit?
Nee, niet per se.
Okay.
Nee, ik wil het leuke vind ik ondertussen is dat ik ongeveer wil blijven doen wat ik doe.
Oké, okay. Goed.
Ik ben eigenlijk helemaal vergeten waar of je zelf ook belegt.
Nee, dat doe ik niet. En ik denk vanwege de reden dat heel veel mensen deze podcast gaan luisteren. Namelijk dat ik dacht dat ik dat niet kon en dat het veel te ingewikkeld zou zijn. En sowieso dat geldzaken angstaanjagend zijn.
Ja.
En het grappige is dat ik dus nu vrij recent in mijn werk veel meer van financiële markten en zo leer. En dat ik denk, ja, waarom eigenlijk niet?
Ja, het is ingewikkeld, maar je moet ergens beginnen. En dan gaat het
begin al met deze podcast.
Ja. Ik zit echt zo aan te hikken tegen mijn inkomstenbelastingaangifte. Oh, ik heb er heel veel stress van. Anyway, ik wou vragen. Oh nee, ik wou eerst zeggen dank.
Heel graag gedaan. Dat is ontzettend leuk.
En ik kijk echt uit naar de volgende keer.
Ik heb echt genoten van deze aflevering. Het is veel te kort.
Hashtag MeToo. Niet hashtag.
Dan word ik beschuldigd.
Gewoon MeToo, gewoon MeToo. Ik ook. Ik wou vragen, Ties, want we hebben nog helemaal niet zoveel gehoord. Maar ik heb een paar Chinese woordjes al gehoord. Hier en daar vooral namen. Misschien wil jij afsluiten met onze tekst. En dat is investeer in je kennis en beleg met beleid, maar dan in het Chinees.
Nou, dat ik ook.
Kan ik echt niet.
Of je mag ook op jouw manier afsluiten, met iets waarmee je wel kan afsluiten.
Dan zeg ik,
Wat betekent dat?
Ik vond het heel erg leuk om met jullie te spreken en tot ziens.
Insgelijks. Nou, doe ik het toch nog even zelf. Investeer in je kennis en beleg met beleid.